Goedemorgen gemeente. Goed dat we vanmorgen weer in het Trefpunt kunnen samenkomen. Allemaal hartelijk welkom. Ook degenen die later via het internet luisteren, hartelijk welkom. Onze voorganger vanmorgen is onze eigen predikant, dominee Marley Paard. Er is steeds wat onduidelijkheid geweest over het al of niet mogen zingen. De overheid heeft nu bepaald dat zingen als onderdeel van de belijdenis van geloof of levensovertuiging weer is toegestaan. Dit is nieuw voor ons. We mogen dus weer gewoon zingen en dat doen we ook straks. De bloemen willen we meegeven aan Jaap van Duin. Hij was afgelopen woensdag jarig. Namens de hele gemeente hartelijk gefeliciteerd en God zegen gewenst voor je nieuwe levensjaar. En we wensen je alle goeds voor de tijd die komt. Verder hebben we nog een boeket bloemen, zoals u ziet. En die willen we meegeven aan dominee Marley Paard. Het is vandaag 33 jaar geleden dat hij als predikant in het ambt werd bevestigd. Het is geen jubileum, maar het is wel de laatste keer dat hij dit tijdens zijn officiële ambtsperiode mag gedenken. Er is een bericht van overlijden. Op 81-jarige leeftijd is overleden Meindert Hubert Hoogstraten. Hij woonde in Voorhout. We kennen hem als trouwe bezoeker van onze zangavonden. Hij was er altijd, samen met zijn vrouw Ina. Ina Hoogstraten, ze was ons altijd behulpzaam bij de vakantie Bijbelweek. Meindert leefde uit zijn geloof. En dat liet hij ook duidelijk aan anderen blijken. In zijn afscheidsbrief aan zijn familie schrijft hij: "We mochten uit genade het evangelie op verschillende manieren uitdragen." Aan het eind van de zangavonden kwam hij vaak naar me toe om me te bedanken dat ik zulke mooie liederen uitgekozen had. En dan was hij helemaal ontroerd als hij bepaalde liederen noemde. Afgelopen vrijdag was in besloten kring de afscheidsdienst in de oude Jeroenskerk. Tot zover de mededelingen. We hopen met elkaar een goede en een gezegende dienst. Laten we gaan staan.
Ja, ik herinner hem ook heel goed. Altijd een vriendelijk lachende man, hè, die Meindert Hoogstraat. En leefde uit zijn geloof. Het is indrukwekkend. We hebben ook een kaart gekregen en hij heeft een mooi getuigenis geschreven. Ook aan zijn kinderen. En prachtig. Dus we gedenken hem met vreugde. Hij is nu bij zijn Heer. We gaan zingen. Ons psalm is psalm 63, 1 en 2. En wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe.
Mij toeverlaat, naar u strekt zich mijn verlangen. Mijn hart wil niets dan u ontvangen, die leven zijt en leven laat. O Heer, mijn ziel en zinnen smachten en dorsten naar u innerland, waarop de zon verzengend brandt. Schenkt mij moed, o Heer.
Laten we nu eerst stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven en hem zoeken in een persoonlijk en stil gebed. God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël, die in de Heer Jezus Christus ook onze God en Vader is. Heer, we willen uw naam belijden. U bent Heer, u bent immers de schepper van de hemel en van de aarde. Maar u bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Wij vervolgen deze eredienst door het zingen van een ELB-lied, 147. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen druppelen vallen op mij neer. Vers 1 en vers 5. Liefde God zo rein, zo krachtig. Onze leefregel komt vanuit Colossensebrief, het derde hoofdstuk, waarin de apostel Paulus ons voorhoudt het leven met Christus. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, zal ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En wat betekent dat dan? Dat je met Christus opgewekt bent en gestorven bent. Dat betekent dus heel duidelijk, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Liegt niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. Laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. En al wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Tot zover. Laten we nu zingen van gezang 434, het eerste en het vijfde couplet. 4, 34, 1 en 5.
Loof zij de Heer, de Almachtige Koning der Heeren. Laat ons haar harte lust zingen en blij muziceren. Komt allen samen, psalm zingt de Heilige Naam. Looft al wat ademt de Heere. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen. Christenen looft hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust.
Vader in de hemel, die we in de Heer Jezus Christus mogen ontmoeten als een genadige en liefdevolle Vader. Een Vader die barmhartig is. Die ons niet doet naar onze zonden en vergeldt naar onze ongerechtigheden. Een Vader die in Christus Jezus zich geopenbaard hebt. Heer Jezus, want u zegt zelf, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En zo, Heer Jezus, als we naar u luisteren, als we zitten aan uw voeten vanmorgen en elke keer als we het woord openslaan thuis, in de rust van een moment van stilte, als we de Bijbel lezen aan tafel of anderszins, Heer God, dan mogen we u ontmoeten en in u mogen we de Vader ontmoeten. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u zich zo hebt laten zien, geopenbaard hebt. En dat we zo ook u mogen leren kennen. Want u zegt dat zelf in uw woord. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En daarom willen we uw naam allereerst loven en prijzen, drie-enige God. We willen u eer en aanbidden voor dit moment. En danken voor het feit dat we weer samen mogen komen. Danken dat we toch nog de gezondheid hebben om dit te kunnen doen. Danken voor alle goede dingen die u ons gegeven hebt en geeft en zal geven. Want u blijft trouw tot in eeuwigheid en u laat niet varen het werk van uw handen. Heren, zo willen we voor uw aangezicht komen in het besef dat we dit eigenlijk helemaal niet verdiend hebben. 33 jaar predikant zijn. Waarin heb je het verdiend? Het is genade. Heren, dank u wel daarvoor. En geef ook dat we dat ik dat mag beseffen, maar dat we alle mogen beseffen dat we helemaal niets verdiend hebben. Dat we niet een briefje kunnen indienen bij u en zegt, u moet dit en wij hebben hier recht op en dit en dat en zus en zo, zoals de wereld dat doet. Heren, zoals een vrouw zegt in deze wereld, ik heb recht om abortus te plegen. Ik heb recht daarop. Ik heb recht om iemand te beledigen. Ik heb recht om, nou noem maar op, de wereld denkt dat hij overal recht op heeft. Zonder te zien waar het wezenlijk op aankomt. Heere God, dank u wel dat u ons een andere gezindheid hebt gegeven. De gezindheid van de Heer Jezus Christus. En als we komen aan uw voeten, Heere Jezus Christus, dan beseffen we dat we zondige mensen zijn die dat uit onszelf helemaal niet hebben, die gezindheid van u. We zijn uit onszelf mensen die boos blijven op anderen. We zijn uit onszelf mensen die het niet nemen dit en dat en zus en zo. We zijn mensen die soms schrikken van onze eigen gedachten, woorden en daden. We zijn mensen, Heere, die uit onszelf een verloren mens, mensen zijn. In zonde ontvangen en geboren. Ja, aan de eeuwige dood onderworpen. Belijden we al bij de doop. Als een kindje de doop ontvangt, dan belijden we dat al. Heere God, en daarom belijden we u ook. Niet alleen onze zonde en schuld. En we vertellen het u. Wilt u het ons alsjeblieft niet toerekenen, maar vergeven. Maar we belijden ook dat u oneindig groot bent in uw goedheid, in uw genade, in uw vergevende liefde, in uw trouw, en dat u ons juist ook het leven schenkt en geschonken hebt. Niet in onszelf, maar in de Heer Jezus Christus. En zo schenkt u ons dat in hem. Wilt u ons een goed uur geven met elkaar? Heere, u kijkt gelukkig niet op de aantallen. Mensen doen het wel, maar u doet dat niet. Heere, dank u wel dat u zo ook bij ons wil zijn. En dat u elk hart ziet, Heer die mij ziet, zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Wat is het belangrijk, Heer, als je dan ook zo het bericht hoort van broeder Hoogstraten, die op een toch wel hoge leeftijd is heen gegaan, maar wel in het besef dat hij bij u is van stonde aan, dat je bij u mag zijn. Als je nu weet wie Jezus Christus is, en als je nu weet wie je redder en verlosser is, dan zal je later niet bedrogen uitkomen. Zegen ook zo die familie. Wilt u bemoediging schenken aan Ina? Wilt u geven alles wat nodig is aan het gezin rondom haar, en geven dat ze bemoediging en kracht mogen ontvangen? En zo geldt het ook voor ieder van ons, Heren. Ook als je alleen door het leven moet en je mist je partner, je levenspartner, nog elke dag, dan bidden we om troost, kracht en bemoediging. En ook al mag je elkaar nog hebben, dat je toch in alles weten mag, God is bij me, hij helpt me. En ja, u zegt het zelf, een drievoudig snoer kan niet spoedig verbroken worden. Als we u als ons middelpunt hebben in ons huwelijk, huwelijksleven, in onze relatie, Heren, dan wijst u ons de goede weg, naar elkaar toe, naar de ander toe. Bemoedigen en geef ons kracht om deze dienst tot uw eer te mogen laten zijn. Dat ik bij de opening van mijn mond ook dat woord van u geschonken krijg, om het evangelie van Jezus Christus door te kunnen geven. Het geheimenis dat u geopenbaard hebt. Schenk ons uw geest. Schenk ons uw woord. Schenk ons uzelf. En weer van ons het boze en het kwade. In de naam van Jezus, onze Heiland. Amen. Gemeente, wij staan stil vanmorgen bij zondag 22. En nu zondag 22 gaat over de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. En we lezen daartoe twee gedeelten uit Gods heilig woord. Allereerst een heel bekend gedeelte uit Lucas hoofdstuk 16. Evangelie naar Lucas hoofdstuk 16 vanaf vers 19 en volgend. En daarna lezen we uit Filippenzen 1 vanaf vers 21, dacht ik. Ja. Allereerst Lucas 16, vanaf vers 19. Nu was er een zeer zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen, en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel staat hier, maar er staat eigenlijk het dodenrijk, hij is nog niet in de hel, zijn ogen opsloeg, waar hij in de pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm je over mij en stuur Lazarus naar mij toe. Laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En u wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, omdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. En we weten dat, hè? Een andere Lazarus, die staat op uit de dood. En wat zeggen de mensen? Dat ze hem wilden doden, omdat ze hem niet wilden geloven. Een illustratie, je weet wel, de broer van Martha en Maria, die in het 4 dagen in het graf lag, ook een Lazarus, opstond uit de dood. Jezus riep hem terug en ze geloofden niet. Zo zie je de illustratie van wat Jezus hier verteld heeft. We lezen verder uit de Filippenzenbrief, hoofdstuk 1, waarin Paulus ook spreekt over de toekomst. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet, want ik word door deze 2 gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te leven. Halleluja. Wij zingen nu Psalm 36, vers 3. Psalm 36, het derde couplet.
Bij u, Heer, is de levensbron. Gij doet ons klaarder dan de zon. Het licht der wereld schouwen. Schijnt toch uw heil dat leven doet. En wees voor wie u kennen goed. Bevestig ons vertrouwen. Geef dat ik niet door truw geweld der goddelozen wordt geveld. Beschamen trotse zielen, maar zie daar storten zij al neer. Men stoot ze om, ze zijn niet meer. Zij liggen waar zij vielen.
Na de verkondiging zingen we van de ELB 249 en dan het refrein zingen we dan één keer, niet drie keer of vier keer, zoals daar staat, maar één keer en dan gaat het overnieuw. Maar dat alleen zal u wel daarin leiden. Door uw genade, Vader, mogen wij binnengaan, niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. Ik wil met u lezen nog zondag 22. Het gaat over de troost. Het is heel opvallend, dat woordje troost. Dat kennen we, wat is uw enige troost? En dat woordje komt hier weer terug. Dus dit artikel geeft ons troost, als het goed is. En troost betekent hou vast, zekerheid. Dus waaraan heb je altijd hou vast? Waaraan heb je altijd troost? Waaraan heb je altijd zekerheid? Zegt zondag 1. Mijn hou vast is... Ik ben het eigendom in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid, in lichaam en ziel van de Heer Jezus Christus. En zo verder. Welke troost, welk houvast schenkt u de opstanding van het vlees? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot Christus haar hoofd opgenomen zal worden, maar dat ook mijn lichaam door de kracht van Christus opgewekt weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Welk houvast, welke troost, zekerheid biedt u het artikel over het eeuwige leven? Terwijl ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde gevoel, zal ik na dit leven de volkomen zaligheid bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en die in geen mensenhart is opgekomen, om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover. Ja, troost, broeders en zusters. Hou vast. Soms heb je dat heel hard nodig. Troost, hou vast. Niet altijd, heel vaak niet. Tenminste, mensen hebben heel vaak niet. Hou vast, troost nodig. Want dan kunnen ze het allemaal zelf wel. Maar als je geconfronteerd wordt met zaken als leven en dood, dan is dat toch wel wat anders. Vragen rond het overlijden van misschien jonge mensen of oudere mensen. Juist dan, op dat moment, ervaren mensen behoefte aan troost. Maar zeg nou zelf, als u op condoleance bezoek moet bij iemand, hebt u dan het idee dat u woorden van troost kan bieden aan degene die dan in rouw gedompeld is? Of zeg je vaak van mijn hartelijke deelneming met het verlies van, of gecondoleerd met, en dat blijft het ook bij. En dat je soms denkt van, wat zijn dit lege woorden? Je wil wel iets zeggen, maar je denkt van, wat kan ik nou eigenlijk zeggen om die ander echt iets tot troost mee te geven? Mensen zijn eigenlijk van die, helemaal geen goede troost is uit onszelf. We snakken op bepaalde momenten naar woorden van troost. Woorden die, al zijn het maar een paar, wel gemeend zijn. Die ons werkelijk ook raken, bemoedigen. Want dat is het woord troost eigenlijk. Het komt van de trooster. En waar komt de trooster vandaan? Bij God vandaan. De erbij geroepen hulp, de parakleet, kan je het ook vertalen. Woorden die als het ware van de andere kant, van de overkant komen, die ons raken, die eigenlijk grond onder de voeten geven, dat geeft ons ware troost. Woorden die als het ware zeggen, ja, daar heb ik wat aan, dat vind ik, hou vast, dat geeft mij zekerheid, een toekomst. We spreken over het troost, artikel over de opstanding van het vlees. Welke troost zit daar dan in? Want we spreken dan over de toekomst. Over een leven met Christus. Zelfs door het graf, over het graf heen, door de dood heen. Broers en zusters, als je dat op je af laat komen, dan kan je zeggen, ja, maar dan heb ik niet zoveel woorden. Waar vind ik het dan? Nou, allereerst dat je mag weten, en daarom noemde ik ook zondag 1, ik ben het eigendom van mijn getrouwe heiland Jezus Christus. Dat is zo mooi, hè? Ik ben gekocht en betaald. Er is iemand geweest met een hoofdletter die alles ervoor over gehad heeft om mij ware troost te bieden. Om mij echt een fundament onder mijn leven te geven. Om mij houvast te geven. Broers en zusters, dat is de Heer Jezus. Dat is wat Hij heeft gedaan. Hij heeft ons houvast gegeven. Hij heeft ons troost gegeven. Niet alleen voor het hier nu maals, maar ook voor het hier na maals. Wat troost ons de opstanding van het vlees? Broers en zusters, allereerst, als we daar verder over nadenken met elkaar, wat is het goed dat je dan een plek hebt om daar in alle rust en stilte over te kunnen nadenken en te mogen nadenken. In plaats van dat je allerlei schreeuwige dingen op je af laat komen, kan je eigenlijk tot jezelf komen, tot de Heere komen. Nou gaat het de Heere niet alleen maar om u en mijn ziel. Maar het gaat de Heere ook om u en mijn lichaam. Want dat mag je niet van elkaar scheiden. We mogen in de kerk niet slechts oog hebben voor het zielenheil van mensen, terwijl wij het lichaam, het stoffelijke, het leven van elke dag zouden vergeten. Zo van, dat gebeurt wel eens, hè, zo maandag heersen er andere wetten als op het uurtje op de zondag in het trefpunt. En als het erop aankomt met betrekking tot het leven hier en nu, dan staat ons geloof daar vaak buiten. Nou, dat zou wel een grote vergissing zijn, nietwaar? Denk maar aan die rijke man uit de gelijkenis van Jezus. Deze man die had eigenlijk wel oog voor eigen stoffelijke zaken, maar niet voor die van de ander. Hij zag die ander niet eens. En dat bracht hem later, na dit leven, toen de afrekening kwam, op een volkomen verkeerde plaats, waar geen ontsnappen uit mogelijk was. Broers en zusters, niet omdat hij rijk was, we komen er straks nog op terug, maar omdat hij niet naar de wet en de profeten geluisterd had. Dat hij niet gehandeld had, ook met betrekking tot de ander, de armen in de poort, zoals de wet en de profeten dat aangegeven had. En zo mag er ook bij ons geen eenzijdige aandacht wezen voor de ziel ten koste van het lichaam, het eten, het drinken, het werk van mensen enzovoort. Want we staan als gelovigen midden in de wereld van vandaag en daar moeten we oog voor hebben. Om te luisteren en te handelen naar wat God in zijn woord daarover te zeggen heeft. Dat is de ene kant trouwens. Ook de andere kant kan het misgaan. Je hebt oog voor het stoffelijke, alledaagse leven, terwijl je vergeet dat je een ziel hebt. Hoeveel zorg wordt er vandaag de dag niet besteed aan bijvoorbeeld schoonheid, aan lichaam, aan gezondheid. Miljoenen en miljarden worden er uitgegeven aan afslankdiëten, fitnesstrainingen, noem maar op. Terwijl de wereld vergeet dat er ook een innerlijke mens is die ook zorg nodig heeft. Een typerend voorbeeld vond ik wel dat er alles gericht werd, als, ook in deze coronatijd, op het lichamelijk welzijn van mensen, maar dat de predikant geen plaats kreeg daarin. Die mocht het ziekenhuis niet eens in. En gelukkig werd er ook gesproken en daar is gelukkig wel verandering in gekomen, maar toch. Zoals de arts oog had voor het stoffelijke, zo heeft de predikant oog voor het geestelijke. En die twee mag je niet van elkaar scheiden, want er is een ziel te verliezen. Jazeker. En daar moet voldoende aandacht voor zijn. En daarom geeft onze belijdenis aan zowel de ziel als het lichaam heel belangrijk voor God. Denk maar weer aan zondag 1. Je enige troost is dat je met lichaam en ziel, beide in leven en in sterven, het eigendom bent van. Wat voor houvast schenkt u nu, schenkt mij nu de opstanding van het vlees. Nou, als we kijken nog eens naar de gelijkenis over die rijke man. Trouwens, hij heeft geen naam, hè? Die andere man, die heeft wel een naam. En als er geen naam genoemd wordt in de Bijbel, dan ben je er niet voor God. Dan besta je als het ware niet. Lazarus heeft wel een naam gekregen, Eliezer. En die naam betekent in het Hebreeuws, God helpt Lazarus. En als je dat nader gaat bezien, dan lijkt het wel alsof er maar één mens troost ontvangt. Die ene mens, die rijke, die leeft langs die ander heen, heeft slechts aandacht voor het eigen ik, ziet die ander bij de poort niet eens. Pas na dit leven ziet hij hem. Dat is heel opvallend, hè? Dus bij zijn leven ziet hij niet eens die arme die bij de poort gelegen heeft. Hij struikelde er bijna over, maar er staat niet dat hij die arme zag. Pas na dit leven zag hij, maar toen was het te laat. Toen zag hij Lazarus, maar meende ook nog dat hij kon commanderen, laat Lazarus dit doen, laat Lazarus dat doen. De mens die niet bekeerd is, zal ook in de eeuwigheid zo reageren. Nou, hij leeft dus voor zichzelf. En hij vond blijkbaar troost in elke dag schitterend feest, goed gekleed, in koninklijke kleuren en kleren. Misschien heeft hij ook nog wel een beetje aan God gedacht, maar dat bleef er ook bij. En die ander, Lazarus, als je het zou vragen aan andere mensen, dan zou je zeggen, ja, maar die man is door God verstoten. En misschien ook door mensen verstoten, want het enige wat hem troost bood, was niet dat zijn maag gevuld werd met de kruimeltjes van die tafel van die man, want hij kreeg het niet, er staat, hij begeerde elke keer weer zijn lichaam, zijn leven te vullen met kruimeltjes van die tafel. De honden kregen ze wel, want het waren de honden van die man. Die man die had meer aandacht voor dieren als voor de mens. Dat zie je tegenwoordig ook, hè? Er is heel veel aandacht voor de dieren, het welzijn van de dieren. Het is natuurlijk allemaal goed. Maar is er ook aandacht voor al die mensen die hongeren in de wereld en dorsten en enzovoort enzovoort? Of staat dat ver van ons bed af? Deze man had dus, maar die ander, hij kon er niet eens zijn behoefte met die kruimeltjes die van de tafel vielen. Het waren brokken. Je moet je voorstellen, er waren heel veel brood aan tafel. En soms werd het brood gebruikt als een soort servet. En dat servet dat werd als het ware op de grond gegooid. Dat wordt ermee bedoeld. Dus Lazarus wilde niet veel, maar hij wilde eigenlijk een beetje eten. En dat kreeg hij toch niet. Het enige wat voor troost hij kreeg, was dat de honden zijn zweren kwamen likken. De honden kwamen zijn zweren likken. Wat voor troost moet deze man tijdens zijn leven gehad hebben? Want we weten helemaal niet of het een gelijkenis is geweest, of dat het zelfs iets is wat zo gebeurde. En ook vandaag gebeuren die dingen. Het enige wat hem ten deel viel was het kwade. En dat kruis heeft hij gedragen met volharding. En we mogen dan zeggen als kind van Abraham het invullen met geloof en hoop op God. En als deze man overlijdt, dan blijkt er wel degelijk troost te zijn voor die arme Lazarus. Hij krijgt geen mooie begrafenis. Wordt helemaal niet gezegd dat hij begraven wordt. Misschien wordt hij ergens in kuil gegooid of waar dan ook. Zoals van de rijken wel. Maar zodra hij was overleden, kwamen engelen van God en dragen hem zijn ziel in Abrahams schoot. En waar Abraham is, daar is de tafel des Heren. Waar Abraham is, daar is Christus ook zelf. Waar Abraham is, in de eeuwigheid, daar is troost, eeuwige rust. God helpt. God troost uiteindelijk beter dan een mens zich dat ooit kan voorstellen en indenken. Maar dan doet hij dat wel op zijn tijd en niet op onze tijd. Terwijl die rijken, hoe zat het daarmee? Alle dagen heeft hij troost gezocht en gevonden bij een bakkie troost of meer dan dat, maar niet bij God. niet bij de wetten en de profeet, niet bij de liefdesdienst van God aan de ander, maar bij feesten en partijen. En hij ontvangt na zijn dood niet maar even het tegenovergestelde, maar voor eeuwig staat hij aan de verkeerde kant. En daar waar zijn geweten ontwaakt is, want dat is als het ware die pijn die constant brandt. Had ik maar dit, ik lijd pijn vreselijk in deze vlam en er is geen ontsnappen aan. Eindelijk ziet hij Lazarus, wat hij al die tijd in zijn leven niet heeft gedaan. En die pijnigingen zijn er niet maar even, maar voortdurend. En er is een kloof tussen Abraham en Lazarus en waar hij zit. Broers en zusters, dat probleem is niet veroorzaakt door zijn rijkdom op zich. Ook Abraham was rijk. Denk eens aan Job, hoe rijk die was. Salomo, en zo kun je nog wat meer voorbeelden geven. Dat hoeft de mens niet af te houden van God en van zijn werk. En dat hoeft hem niet te brengen in de hel later. Maar wel, hoe gaat de mens met zijn rijkdom om? Oftewel, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Laat je bepalen door de rijkdom, zie je niet anders dan alleen daarin de zorg en de houvast. Of heb je iets van arm en rijk ontmoeten elkaar, zegt de Bijbel, maar een maker is de Heer. Met andere woorden, God heeft mij die rijkdom gegeven om juist iets te delen met de ander. Ik heb gekregen om oog en hart te hebben voor die ander. Of ben je alleen maar bezig met je eigen zelf, met datgene wat alleen jij jou tot troost kan bieden. Broers en zusters, dat is wel wezenlijk aan dit gedeelte. Hè? En daarom, je zou kunnen zeggen, als een mens zich van Gods genade, verlossing en vergeving en van Gods gerechtigheid afsluit, dan heeft hij alleen zichzelf. Maar ook al heeft hij in de kast staan de wet en de profeet. Maar als je je daardoor laat verzeggen, dan kom je uit bij wat Jezus ook zegt. Als al die volken bij hem worden gebracht, als je het aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, dan heb je het mij gedaan. Wie zich laat leiden door het woord van de Heere, krijgt oog en hart niet alleen voor God, maar ook voor de naaste. Niet alleen voor de ziel, maar ook voor het lichaam. Gemeente, de troost van de opstanding. Wat voor troost geeft ons dat? Allereerst zegt de catechismus dat we van stonde aan mijn ziel tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Dat is mooi, toch? Van stonde aan. Er zit geen tijd tussen het sluiten van de ogen en het opgenomen worden in zijn heerlijkheid als je Jezus Christus kent in je leven. Als je door zijn bloed bent gereinigd van al je zonden. Als je tot een levend geloof bent gekomen, bekeerd bent, veranderd bent door hem die ons leven is. Als hij je Heer en hoofd is van jezelf en van de gemeente. Maar wie hem niet kent, zal na zijn dood echt beschaamd uitkomen. Daarom is het zo van belang dat we hem kennen hier en nu. Als degene die de ware troost biedt in leven en in sterven. Broers en zusters, de troost van Lazarus is de troost van Gods woord. Dat een kind van God zal komen bij God. Een kind van Abraham bij Abraham als vader der gelovigen. En dat je met Paulus zou kunnen zeggen. Hoe is het mogelijk? Ik verlang zelfs om heen te gaan en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. En met Jezus tegen de moordenaar. Die zegt van denk aan mij, heden met mij in het paradijs. En met Stefanus, Heer Jezus, in uw handen beveel ik mijn geest. Broers en zusters, als je leeft, ook al is je leven niet altijd even makkelijk. Ook al heb je iets dat je vol moet houden. Dat er volharding is van het geloof. Dat er in dit leven het erop aankomt om het gewoon maar uit te houden. in uw en mijn en jouw uiterlijke omstandigheden, zonder misschien dat het lijkt dat het er veel verandert. Maar als je Christus kent, dan is het beter met Christus door die moeilijkheden heen te gaan, dan dat je je leven vervult met zaken die maar even troost kunnen bieden, maar niet werkelijk kunnen redden in de tijd, maar ook in de eeuwigheid. Want als je rijk bent, kan je zomaar een hoop kwijtraken, omdat je geen werk meer hebt of noem maar op. Wat een onzekere toestand is dat. Gemeente, we hebben gezien dat het niet alleen gaat om de innerlijke persoon van de mens, maar ook om zijn uiterlijke, de uiterlijke mens. En dat is zo bemoedigend, want door de kracht van Christus' opstanding is er ook hoop voor de hele mens. Ook voor het lichaam. Nee, niet het zondige vlees, want dat zal definitief bij het sterven afgelegd worden. Maar het lichaam, hoewel het sterft en in de aarde gelegd wordt en tot stof vergaat, zal er toch een nieuw lichaam komen. Een verheerlijk lichaam, door God gevormd en gegeven op de dag van de opstanding. Broers en zusters, hoeveel lijden er niet aan ziekten waarvoor nog geen genezing bestaat? Hoeveel mensen zuchten er niet in slavernij, of zijn blind, of kreupel, of doof, en moeten er zo, nou ja, dat wordt dan gezegd, zomaar mee leren leven? Of hebben andere kwalen, waar ze min of meer zeker van zijn dat ze er niet van afkomen? Ik moet denken aan een jonge vrouw die we jaren geleden ontmoetten, Diane. Ze was en is nog steeds doof. Vanaf haar geboorte af. Dat bracht en brengt heel veel problemen met zich mee. Ze zei ons wel eens toen ze tot geloof gekomen was, ik wou dat ik kon horen. En ze heeft er alles aan gedaan. Maar op een gegeven moment gaf de Heer haar toch te kennen van dat ze ermee moet leren omgaan. En ze troostte zich met de gedachte, later, straks, als ik een nieuw lichaam heb gekregen, dan zal ik niet meer doof zijn. Dan zal ik alles goed kunnen horen. En dat gaf haar een geweldige kracht om het nu vol te houden. De catechisme zegt dat dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde weer met mijn ziel verenigd en aan het lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Hoe is dat? Hoe zal dat zijn? Lichaam en ziel verenigd. Hoe? Wat gebeurt er dan allemaal in de hemel en later op de nieuwe aarde? En hoe zit dat dan met dat opstandingslichaam? We weten daar maar zo weinig van. Maar één ding weten we wel. Als je nu gelooft in Christus en je hebt je overgegeven in zijn handen, dan zal je Christus gelijkvormig zijn. Zoals hij was na zijn sterven. En zo zijn ook wij in hem geborgen na ons sterven. Zoals hij opstond met een verheerlijk lichaam, zo zullen wij opstaan met een gelijk lichaam. Vlees en been dat niet meer sterft. Dat wel het eigen lichaam is, maar toch anders. Dat in eeuwigheid Christus gelijkvormig is geworden. En er is geen pijn, geen verdriet, geen zorgen. En alles wat ons nu angst aanjaagt, of nu kwelt of wanhopig maakt. Broers en zusters, nog één ding. Dat wil niet zeggen dat we geen oog mogen hebben. Dus het oog voor het hier namaals. Als je weet waar je naartoe gaat en je hebt de zekerheid van mijn leven straks is dan Christus gelijkvormig te zijn. Maar hier en nu dan, het onderweg naar, is er dan ook iets van troost te bieden? Het eeuwige leven dat we in Christus ontvangen begint nu al. De Bijbel zegt wie in Christus is, heeft al iets van dat nieuwe leven gekregen. Het is net als een takje met een nieuwe vruchtvorming voor een nieuw. Het is een knopje waar alles al in zit. Wie in Christus is, is al een nieuwe schepping. Die heeft al iets ontvangen in hem, in Christus, wat straks als het ware helemaal zal uitbloeien. En daarom spreekt het catechismus over die vreugde die nu al iets ons aangeeft. Jezus zegt, ik zeg u voorwaar, als je gelooft, heb je eeuwig leven. Dus u hoeft niet meer in onzekerheid te verkeren van, zal ik wel naar de hemel gaan? Is er voor mij wel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Als je houvast vindt bij Christus en je houdt je maar heel eenvoudig in geloof aan hem vast, mag je zeker weten, ik heb eeuwig leven. Dat voel je niet altijd, maar Christus zegt ons dat. Dus ik geloof wat hij zegt, dat het waar is. En dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven. En het leven is in de Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, zal het leven niet zien. Maar Gods toorn blijft op hem. Christus kruis is dat alle zonden worden afgelegd. Oude leven, Christus opstanding, is een volkomen nieuw leven. Broers en zusters, hoe zit het in ons leven? Hebt u die troost al ontvangen? Dat wil zeggen niet alleen dat je er weet van je verstand, maar dat je eruit leeft met je hart. En als je eruit gaat leven met je hart, dan, je zou kunnen zeggen, dan zie je dat aan de vruchten. Want een goede boom brengt goede vrucht voort. Die leeft uit Christus, die zal iets laten zien, ook van dat eeuwige leven. Nog maar een klein beginsel. Maar wat God doet, dat is wel gedaan. Amen. Genade waardoor wij mogen staan voor God recht, het offer van Christus. Laten we samen danken en bidden. Heer God, dank u wel dat u ons niet in de onzekerheid wil laten met betrekking tot onze toekomst. We leven in een wereld die zegt van, je bent er bijna geweest. Dus met andere woorden van, je moet het hier doen en je moet het hier en nu eruit halen. En wat de ander heeft, daar kan je misschien alleen maar last van hebben. Maar jij moet zorgen om aan je trekken te komen. Jij moet dit en jij moet dat. Jij moet zo en jij moet zus. Dank u wel, Heere God, dat u een ander perspectief ons biedt. Dat onze geloofsweg eindigt niet daar waar de dood is, maar waar het eeuwige leven is. En dat is zo'n vooruitzicht, zo'n vergezicht. Daarom geeft u ons ook moed en kracht om het vol te houden, want het leven is niet altijd even makkelijk. We komen wel eens met dingen in aanraking. En we moeten wel eens dingen dragen die soms wel eens heel zwaar zijn en moeilijk. Waarvan je denkt van, tjoh, kan ik het wel volhouden? Is er nog verandering? En soms komt er geen verandering. Heere God, help ons om te volharden in het geloof. Ook al gaat het leven anders soms als dat we denken dat het zou moeten gaan of wensen. In het leven van Lazarus kwam er geen verandering. De honden bleven komen en hij bleef honger lijden. Hoe is het toch mogelijk? Als kind van Abraham, aan de poort gelegd van een ander kind van Abraham. En dat die ene, die rijke, die ander niet eens zag. Hij was zo druk met wat hij bezig was. Hij zag niet dat er een arme lag, een bedelaar. Hij zag niet dat, Heere God, als je het aan de minste mijner broeders hebt gedaan, heb je het mij gedaan. Bewaar ons voor die houding, die gezindheid van die rijke man. Ik wil niet zeggen dat je rijk, dat je niet rijk kan zijn, maar wat doen we met ons geld? Wat doen we met ons bezit? Waar zijn we? Zijn we zo bewogen en betrokken op dat bezit dat we alleen dat maar zien? Of spelen er andere dingen? Zijn er andere zaken die veel belangrijker zijn? Heer, we hebben niets op deze wereld meegebracht. En we kunnen er ook niets uit meenemen. Al onze rijkdom, we leven in van de rijkste landen van de wereld. Al onze rijkdom kunnen ons niet helpen als de dood om het hoekje komt kijken. Als het oordeel komt. Heer, we hoeven daar niet bang voor te zijn, maar wel in heel diep ontzag daaruit leven. Wilt u ook geven de hulpverlening die allerlei organisaties, ze doen het vaak namens de kerk, omdat de kerk misschien daar niet echt oog voor blijft houden. Mensen die oog en hart hebben voor andere mensen, vluchtelingen, voedselbanken, andere zaken die er zijn. De evangelieverkondiging via de radio en noem maar op. Heer, dank u wel dat u zo dat hebt gelegd in de hart van zoveel mensen. Christenen vaak. Die proberen iets te laten zien van uw goedheid en genade. Geef dat ook wij op ons kleine postzegeltje in deze wereld iets van uw goedheid en genade mogen delen met anderen. Ook in onze houding naar anderen toe. Help ons om de nood van de wereld te zien. Help ons om te zien waar deze wereld mee bezig is. Lichamelijk, maar ook geestelijk. Heren, wat zien we om ons heen? Dat de wereld onverdraagzaam wordt. Dat ze niet zien wat de regels zijn over gezin. Over man en vrouw en al die dingen meer. Je wordt als een Jip en Janneke wordt je weggezet. Niet meer van deze tijd. Kan je het toch niet meer maken. Dat is waar we nu in zitten. En we bidden nu, Heer, voor alle christenen, kerken, dat ze standvastig mogen blijven. Ook als het om de ethische zaken gaat. Dat we, ook al kost het ons wat, zoals er zoveel christenen vervolgd worden in deze wereld, en het kost wat als een moslim tot geloof komt en de familie stoot hem of haar uit en ze moet vluchten voor het leven, maar ze zegt, Jezus Christus, dat is mijn redder, dat is mijn houvast. Dat kost het hen veel in deze wereld, zoveel christenen, ontferm u. Geef ook dat het ons wat mag kosten. En dat we geen slappe christenen zijn, maar krachtig in de Heer. Dat hebben we niet uit onszelf, maar wilt u het bewerken? Dwars door deze tijden heen waar ik beleef. We bidden nu voor die kerken die worstelen met, ja, één dienst. Een heel grote kerk, één dienst op een zondag. En waarom geen twee? Waarom geen drie? Je hebt tijd, gelegenheid. Je hebt mensen genoeg, Heere, geef dat er verandering in zal komen. Dat er zorg zal zijn voor mensen. Heere, dat deuren open gaan. Dat het evangelie verkondigd mag worden. We bidden u, Heere, voor deze coronatijd. Help mensen die zich eenzaam voelen en niet begrepen, ontferm u. Wees met het zorgend personeel, verplegend personeel, die lopen nu al 2 keer op hun tenen. En wat kost het hen veel? Ontferm u. Geef moed, kracht, maar bovenal dat ze het bij u zullen mogen zoeken en vinden. En dat ze weten, er is er maar 1 die kan helen. Ook het vaccin, wat komt. Uiteindelijk bent u het die het doet. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Woorden van 2000 jaar geleden, die nog steeds levend zijn, krachtig, als een tweesnijdend zwaard. Zegen de uitzendingen van Bo, zegen ook als we nog nadenken hier in deze gemeente, op die extra gemeentevergadering. Daarvoor helpt ons om maar 1 ding te vragen. Wat wilt u dat wij zullen doen? Met het geld, met onszelf, met de ander. Help ons om door uw geest geleid te worden. En bewaar ons voor strijd. Want er is al zoveel strijd. Bewaar ons van teleurstelling. Bewaar ons voor dat we het niet meer zien zitten. Bewaar ons bij Christus, onze Heer. En vul ons allen met die geest van liefde. De geest die alles verdraagt, alles hoopt, alles gelooft. Die niet verbitterd raakt. Die niet zichzelf zoekt. Die vervuld is met uzelf. Zo willen we gemeente van Christus zijn en blijven. Ook al kan het misschien niet op de manier waarop wij denken en zouden willen. Maar we blijven behoren bij die ene algemene christelijke kerk. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij krijgen nu gelegenheid om onze gaven te geven. Doen we straks. Daar kunt u het in deponeren. We gaan nu ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan zingen we ons slotlied 291. Nooit kan het geloof te veel verwachten. En dat is ook zo. Zullen we gaan staan? Met de gemeente van de Heer Jezus Christus. Vanaf het begin. Vandaag en in de toekomst belijden we, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des almachtige vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, die trooster is en levend maakt. Ik geloof 1 heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Kan het geloof te veel verwachten, des heilands woorden zijn gewist, valt als ze vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn de macht beperken? Heelal staat onder zijn geest. machten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O, zaligheid niet af te meten, o, vreugd die alle smart verbaalt, daar is de vreemdelingschap vergeten, en bij mij zijn in het vaderland.
We gaan de wereld weer in naar onze kleine wereld. In die grote wereld. Soms is het maar een postzegeltje. Zo groot. Maar we dragen daarin mee wel de zegen van de drie enige God. Ze zullen mijn naam op het volk leggen. Ik zal hen zegenen, zegt de Heer. De Heer zegen u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen. 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 Dat wij